Goedenavond allemaal. Ik hoop dat de microfoon het doet. Kan iedereen mij goed horen achterin ook? Jawel, ik zie iedereen knikken. Fijn om elkaar weer te zien zo in het nieuwe jaar op deze Bunyanavond. We gaan verder lezen in dat boek. En ik ben wel met wat lood in mijn schoenen hier naartoe gekomen. We zijn aan toe aan hoofdstuk 31, ontmoeting met praatchristen. Nou ja, ik praat er nogal veel over, dus dan ben je geneigd om dat met andere ogen te bekijken, zoiets. Hè? Als je veel over de Heer en over zijn woord spreekt. Je spreekt er ook niet altijd uit, moet ik zeggen. Hè? Goed, ik ga er straks wel verder op in. We gaan daarom eerst maar zingen uit Psalm 139. Het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Dat is het 14e vers van Psalm 139. Samen eerst de Heer bidden om zijn zegen. Heren, wij komen dan tot u om uw zegen. Tot wie anders zouden we immers heen gaan als het om die dingen gaat? Wie anders zou ons de geestelijke zegen kunnen geven dan u alleen? Wij kunnen het onszelf niet geven. En als we dat ooit al hebben geprobeerd om die dingen die gij in uw woord ons verkondigt op onszelf toe te passen en onszelf ook toe te eigenen, dan, als het recht ligt, heren, zijn we daar beschaamd mee uitgekomen. En zullen wij onze afhankelijkheid van u beseffen. En daarom ook aan uw genadetroon aankloppen of dat gij wilt toepassen wat u ons verkondigt. We bidden u daarom om uw Heilige Geest. Niet alleen om onszelf die genade te mogen toe-eigenen, maar om ook in de spiegel te kijken van die wangestalten die gij in uw woord laat verkondigen, ter waarschuwing en tot aansporing om het leven bij u te zoeken, en die ook in de christenreis van Bunyan soms zo heel ontdekkend ons worden voorgehouden. Wangestalten die niet alleen personen zijn buiten de christen, maar ook in de christen een plaats hebben. We hebben allemaal iets van die buurman gezeggelijk. We hebben allemaal iets van die heer Wetties en van deze praatchristen. En Heere, als we die tegen zijn gekomen in ons leven, dat we over de dingen praten, maar er niet uit praten. Of er niet meer uit praten. En dat we soms als holle vaten klinken. Heere, geef dat deze dingen ons dan op onze knieën mogen brengen. En tot u ons de toevlucht leren nemen om bij u die zegen te zoeken. Want uit ons is het niet te verwachten. Zegen ons dan met uw genade en met uw geest. En laat dit gedeelte, wat ons tot waarschuwing, maar ook tot onderwijs wordt gegeven, tot zegen mogen zijn. Want u laat deze dingen toch niet verkondigen om mensen weg te stoten, maar u wilt juist die mooipraters tot ware christenen maken. U wilt die naamchristenen tot ware christenen maken. Heere, wilt u geven dat dat ook in ons leven mag gebeuren. Voor het eerst of ook opnieuw. En laat deze avond zo mogen worden geheiligd. Tot onze zaligheid en tot eer van uw heilige naam. Om Jezus wil. Amen. Ik lees met u enkele versen uit het Matthäus-evangelie, het 7e hoofdstuk, de versen 24 tot en met 29. Matthäus 7, vers 24 tot en met 29. Het huis op de rots en op het zand. Daar luidt het woord van de Heer Jezus. En iegelijk dan, die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, dien zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is een slag regen nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen dat huis aangeslagen en het is gevallen en zijn val was groot. En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Tot zover. We gaan weer verder lezen in de Christenreis, de veel geprezen beschrijving van een christen die verlost wordt uit de stad Verderf en gebracht wordt tot de stad Sion en alle wederwaardigheden die hij onderweg tegenkomt. Nu is er op dit boek wel kritiek gegeven dat het heel individualistisch is. Het beschrijft voornamelijk de beleving van één man, christen. En daar zit wel iets van waarheid in. Maar toch, we zien ook dat hij vele ontmoetingen heeft. Ontmoetingen met andere mensen die een even dierbaar geloof hebben. Getrouwen, die we hier dus tegenkomen. Hopende. En andere mensen die eenzelfde weg als christen hebben afgelegd, ondanks dat er wel verschillen zijn. Beneden aan bladzijde 239 bijvoorbeeld, daar heeft dominee Baars een beschrijving gegeven van de verschillen die er zijn tussen getrouwen en tussen christen. Ze gaan ongeveer dezelfde weg, ze zijn allebei uit de stad Verderf geleid. Ze zijn door de enge poort gegaan, de heuvel moeilijkheid, maar hij heeft niet last gehad van het moeras moedeloosheid bijvoorbeeld. Hij kwam ook niet aan de voet van de berg Sinaï terecht. Ook het kruis wordt in die zin niet zo beschreven als bij christen. Dat wil niet zeggen dat getrouwen niet de vergeving der zonden heeft gekend, maar toch op een andere wijze, minder helder, zo zou je misschien kunnen zeggen, dan dat christen dat heeft beleefd. Dus er is wel degelijk sprake van ontmoetingen, van de beschrijving van het geestelijke leven ook bij anderen dan alleen bij christen. En we komen vooral ook wangestalten tegen. En ik heb u al meer gezegd, die wangestalten, zoals die buurman gezeggelijk, en we komen nu een praatchristen tegen, dat zijn niet allereerst mensen die bedoeld zijn als een beeld van andere mensen, buiten de christen, maar het zijn ook zaken die in het hart van een kind van God leven. Ieder kind van God die kent wel iets van dat praten over en er niet praten uit. Want Spurgeon die zei het al, we zijn lekkende vaten. De Heere kan het volmaken, maar door allerlei omstandigheden, zonden, beproevingen of door het onderwijs van de Heere zelf raken die vaten weer leeg. En voor je het weet, dan praat je er weer over en dan ben je een hol vat voor je gevoel ook. En ik zei al, ik ben met wat lood in mijn schoenen hier naartoe gekomen, want die ervaring hebben natuurlijk met name ook de dominees wel, denk ik. Of als ouderlingen op huisbezoek gaan, of als wij zelf iets van genade mogen kennen en je praat er wel eens over, dan wordt er ook soms wel eens verwacht dat je dingen zegt, maar op dat moment het ook niet beleeft. Dus als wij dit gedeelte lezen, dan is dat altijd vanuit die psalm die we zojuist gezongen hebben. Doorgrond me, ken mijn hart, zie of er bij mij deze schadelijke weg is, leid mij op de eeuwige weg. Dat is met name een psalm die kinderen van God, ware christenen, toch steeds weer leren en steeds meer en steeds dieper ook. Die vertrouwen zichzelf steeds minder, want ze weten van het arglistige hart. Want nu dat gezegd hebbend, zullen we een begin maken met dit hoofdstuk. En niet alleen dit hoofdstuk, het is een heel relaas. Wel vier hoofdstukken wordt er over praatchristen gesproken. Dus ik wil ze toch allemaal in één keer proberen te behandelen, want het gaat ongeveer allemaal over hetzelfde. Ik zal niet elk woord uit deze vier hoofdstukken lezen, maar wel de belangrijkste dingen met u proberen door te nemen. Ik begin dus op bladzijde 240. Verder zag ik in mijn droom dat terwijl zij, dat zijn dus getrouwen en christen, verder reisden, dat getrouwen toevallig opzij keek en daar een man zag lopen die praatchristen heette. Deze man wandelde een eindje bij hen vandaan, maar wel naast hen. Want op die plaats was er voor hen allen ruimte genoeg om samen op te lopen. Het was een lange man die van een afstand er wat aantrekkelijker uitzag dan van dichtbij. Getrouw sprak deze man op de volgende manier aan. Wel vriend, waar ga je naartoe? Ben je ook op weg naar het land van de hemel? Jazeker, antwoordde praatchristen, dat is precies de plaats waarheen ik op weg ben. Dat is heel goed, zei getrouw, dan hoop ik dat we van uw goede gezelschap mogen genieten. Met alle soorten van genoegen wil ik met jullie meereizen, was de reactie van praatchristen. Kom aan dan, zei getrouw daarop, laten we samen verder gaan en onze tijd besteden aan gesprekken over dingen die heilzaam voor ons zijn. Het is mij uiterst welkom, ging praatchristen hierop door, om met u of met ieder ander een gesprek te voeren over de wezenlijke dingen. En ik ben blij dat ik mensen heb ontmoet wier hart naar zoiets goeds uitgaat. Want, om u de waarheid te zeggen, er zijn maar weinig mensen die er iets voor voelen om hun tijd zo door te brengen als ze op reis zijn. Men spreekt veel liever over dingen die volstrekt geen nut hebben. En dit heeft mij vaak verdriet gedaan. Dat is inderdaad iets diep treurigs, antwoordde getrouw. Want waar kunnen de mensen hier op aarde hun tong en mond beter voor gebruiken dan de dingen van de God van de hemel? U bevalt mij buitengewoon goed, was de reactie van praatchristen, want u spreekt vol overtuiging. En ik voeg er nog aan toe, wat is prettiger en wat is nuttiger dan te spreken over de dingen van God? Wat is prettiger, tenminste, wanneer iemand enige vreugde beleeft aan wonderlijke gebeurtenissen? Om enkele voorbeelden te noemen. Gesteld dat iemand het graag heeft over de geschiedenis en het geheimenis van bepaalde dingen. Of misschien dat hij ervan houdt om te spreken over het opzienbarende, over wonderen of tekenen. Waar zal hij die dingen zo heerlijk opgetekend en zo mooi beschreven vinden als in de Heilige Schrift? Dat is waar, beaamde getrouw, maar het doel van onze gesprekken daarover moet dan wel zijn dat zij heilzaam voor ons zijn. Dat is precies wat ik wilde zeggen, antwoordde praatchristen daarop. Want het is uiterst heilzaam om over zulke dingen te spreken. Door dat te doen kan men namelijk inzicht krijgen in vele dingen, zoals de ijdelheid van de aardse dingen en de zegeningen van de dingen die boven zijn. Dit kunnen we zo in het algemeen stellen. Maar meer in het bijzonder kan men hierdoor de noodzaak van de wedergeboorte leren kennen, de ongenoegzaamheid van onze werken, de noodzaak van de gerechtigheid van Christus enzovoort. Bovendien kan men door hierover te praten leren wat het betekent zich te bekeren, te geloven, te bidden, te lijden of iets dergelijks. Hierdoor kan iemand ook leren wat de grote beloften en vertroostingen van het evangelie zijn, om zich daarmee te bemoedigen. Verder kan men hierdoor leren verkeerde opvattingen te weerleggen, de waarheid te verdedigen en ook de onwetenden te onderrichten. Dat is allemaal waar, zeggen trouw, en ik ben blij dat ik deze dingen van u hoor. Helaas, reageerde praatchristen hierop. Het verwaarlozen van dit alles is er de oorzaak van dat zo weinigen de noodzaak van het geloof verstaan. En ook de onmisbaarheid van het werk van genade in hun ziel om het eeuwige leven te verkrijgen. Velen leven maar in onwetendheid door, in het doen van de werken van de wet, waardoor niemand op welke manier ook het koninkrijk der hemelen kan beërven. Maar met alle respect bracht getrouw daartegenin, de hemelse kennis van deze dingen is de gave van God. Niemand zal die ooit bereiken door menselijke ijver of door er alleen maar over te praten. Dat alles weet ik heel goed, antwoordde praatchristen. Een mens kan geen ding aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Het is wel alles uit genade en niet uit de werken. Ik zou je wel 100 schriftplaatsen kunnen geven om dat te bevestigen. Nu dan, zei getrouw, wat is het ene onderwerp waar wij ons in ons gesprek op zullen richten? Wat je maar wilt, was de reactie van praatchristen. Ik wil met je spreken over hemelse of over aardse zaken, over kwesties aangaande de zedelijke wet of het evangelie, over dingen die op het terrein van het heilige of van het wereldlijke liggen, over het verleden of de toekomende dingen, over zaken die uit het buitenland of in ons eigen land, over kwesties die meer wezenlijk of meer van bijkomstige aard zijn. Dat kan allemaal, mits het gebeurt op een manier die heilzaam voor ons is. Nou, dit hoofdstuk dat is wel tekenend ook voor de hoofdstukken die hierna zullen volgen. Ik wil allereerst wijzen op een detail. Bunyan die kan soms met hele fijngevoelige details precies de vinger op de zere plaats leggen. In de eerste regels, daar heeft Bunyan het over dat smalle pad. Daar wandelen zij dus op, getrouw en christen. Maar, zo zegt hij, heel subtiel, dat getrouw praatchristen ziet. In het Engels staat daar talkative. Prater zou een goede vertaling ook zijn. Een prater. Die loopt dus ook op de smalle weg, althans. In ieder geval in diezelfde richting. Maar de smalle weg is hier een stuk breder, zo staat er. Hij loopt een eindje bij hen vandaan, naast hen. Want op die plaats was voor hen allen ruimte genoeg. Dus die weg wordt al breder. En dat is niet zonder gevaar, want dat geeft dan weer de gelegenheid dat er weer allerlei schijnchristenen zich ook op die weg bevinden. Die zo voor het oog de smalle weg gaan, de weg naar Sion, maar op een breder gedeelte van de weg waar dus ook deze prater, deze praatchristen kan lopen. En we lezen van deze man dat hij indrukwekkend is, althans van een afstand. Het is net als met sommige schilderijen, als je die van een afstand bekijkt, dan lijkt het allemaal heel mooi. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van die schilder. Maar als je heel dichtbij komt, dan zie je allerlei klodders, verf en hele slordige streken, zo lijkt het te zijn. Dat moet je van een afstand bekijken. Nou, zo is het ook met deze prater, praatchristen. Als je dichterbij komt, en dat zal in de volgende hoofdstuk ook blijken, als je dichterbij zijn leven komt, dan blijkt dat een heel ander persoon te zijn dan hij van een afstand zo lijkt te zijn. Hij praat mooi, maar zijn eigen praktische leven, dat is niet zo mooi als dat het van een afstandje lijkt. Wel, dit is prater, talkative of praatchristen, de zoon van mooi prater. Ze woonde in de Praatsteeg of Praatstraat, allemaal weer van die mooie namen die Bunyan daarvoor bedacht heeft. Prater die wil graag met hen over geestelijke dingen spreken, dus niet over de aardse dingen, niet over de tijdelijke dingen. En hij zegt ook dat hij er verdriet van heeft, dat er maar zo weinig mensen zijn die over de geestelijke, over de eeuwige, over de wezenlijke dingen willen spreken. En hij geeft er blijk van dat hij heel veel kennis heeft. Getrouwe die raakt daar ook van onder de indruk. En hij zegt later ook tegen christen dat hij blij is dat hij deze persoon heeft ontmoet. Hij is onder de indruk van zijn gestalte, van zijn gepraat. Hij is bijbelvast. Hij erkent ook dat het nodig is dat de gesprekken leiden tot persoonlijk geestelijk leven, tot persoonlijk geestelijk heil. Hij kan heel veel schriftplaatsen ook aanwijzen waarin de wezenlijke dingen worden besproken en die het vrijmachtige werk van God, het soevereine werk van God, dus een eenzijdig Godwerk, niet uit de werken, maar uit genade, dat kan hij allemaal met allerlei schriftplaatsen bewijzen. Maar het blijkt uit de gesprekken, alleen als het over een ander gaat, als het over hemzelf gaat, als het dus te dichtbij gaat komen, als getrouwe door gaat spreken, als hij van Christen ook wat aanbevelingen krijgt, welke vragen hij moet stellen en hoe Prater aan zijn kennis is gekomen, dan zie je dat Prater steeds stiller wordt, dan wordt hij zelfs kriegelig, dan wordt hij op het laatst zelfs boos. Dus hij weet voor een ander wel hoe dat een mens zich moet bekeren, hoe dat een mens moet geloven wat een ander nodig heeft. Hij kan uitgebreid spreken over de diepste dingen, hè, over de wedergeboorte, over de gerechtigheid van God, over de rechtvaardiging van de goddelozen. Allerlei diepten Gods kan hij opluisteren, maar hij praat erover. In het boek heeft dominee Baars ook elke keer als het over deze man gaat, heeft hij dat schuin gedrukt. Praten. Hierover de praten. Ja. Erover te spreken. En nou ja, wij moeten. Vroeger werd er wel eens gezegd, het zit een voet te hoog. Een voet, ongeveer zo afstandje. Het zit een voet te hoog. Het zit in je hoofd, maar het moet eigenlijk in je hart. Nou, daar is natuurlijk wel iets van waar van die uitdrukking, dat het alleen in je verstand kan zitten. En dat is natuurlijk ontoereikend. Maar het kan natuurlijk nooit te hoog zijn. Alleen, het moet ook wel naar ons hart toe. We hebben niet alleen bevindelijke kennis nodig. Dat is allereerst nodig. Maar het is ook een redelijke godsdienst, zo zei Wilhelmus Abrakel. Met de reden, met het verstand. Het is ook wel het historische geloof. Uiteindelijk dat geloof, de kennis, de verstandelijke kennis die geheiligd moet worden, die bevindelijk doorleefd moet worden. Dus te hoog kan eigenlijk niet. Het kan alleen daarbij blijven. Dat het alleen in je verstand zit. Maar het moet naar het hart. En zoals ik in het begin al zei, en een beetje toegespitst, nou moeten we maar voorzichtig zijn als het gaat over pratende mensen. Om dan misschien te denken aan die of aan die, die zo goed kan praten, die zo goed kan vertellen, die precies de dingen weet aan te wijzen, die de prediking goed kan opluisteren, die het heeft over de diepste zaken. Maar waar je eigenlijk een persoonlijke doorleving van mist. Het gaat nooit over eigen schuld of over eigen zonde. Er wordt gediscussieerd. Er wordt getheologiseerd. En dat is op zich niet altijd verkeerd natuurlijk. Maar als dat het alleen is, dan is het natuurlijk niet goed. Het gaat om de vraag, wat ken ik er zelf van? Van de doorleving, de bevinding van deze dingen. En ik zei al, dan moeten we maar niet te snel naar andere mensen kijken. Maar de vraag maar stellen die de discipel ook aan de Heer Jezus stelde. Heere, ben ik het? En ik denk juist mensen die iets van hun eigen hart leren kennen. En ook juist die de genade van de Heer hebben leren kennen. En die wel eens iets van die kennis hebben mogen belijden. Misschien wel ook aan de tafel des Heren. En daarover hebben kunnen vertellen. Dat die zichzelf ook wel op bepaalde momenten leren kennen als een prater. Want soms dan wordt er ook wel een getuigenis gevraagd. De apostel zegt het ook. We moeten altijd bereid zijn om een getuigenis te geven van de hoop die in ons is. Maar ieder kind van God, iedereen die de genade kent, die zal toch ook wel eens momenten meemaken dat hij er wel iets over moet vertellen. Maar er eigenlijk niks van beleeft. En wat kun je dan aan het stotteren zijn of aan het praten zijn. En de een kan dan beter praten als de ander. Dat is soms ook een gave. Hè? Die kan het goed verwoorden, de ander weer niet. Maar dat je aan het einde van de preek of aan het einde van het huisbezoek of aan het einde van het gezelschap waar je je bevindt, dat je je gewoon ellendig bevindt omdat je erover hebt gesproken en niet eruit. Ja, nou, we gaan even verder lezen. 32. Nu begon Getrouw zich hierover te verwonderen. Hij liep op Christen toe, want die wandelde al die tijd alleen, en zei zachtjes tegen hem: wat een flinke reisgezel hebben we daar gekregen. Deze man zal beslist een voortreffelijke pelgrim zijn. En hierop begon Christen fijntjes te glimlachen en zei: deze man met wie je zo ingenomen bent, zou met die tong van hem wel 20 mensen die hem niet kennen om de tuin kunnen leiden. Ken je hem dan? Vroeg Getrouw. Hem kennen, reageerde Christen, jazeker, beter dan dat hij zichzelf kent. Toe, wat is het voor iemand? Drong Getrouw aan. Zijn naam is Praatchristen, legde Christen uit, en hij woont in onze stad. Het verwondert me dat je hem niet kent, maar ik denk dat dat komt omdat onze stad zo groot is. Van wie is hij dan een zoon? Vroeg Getrouw verder, en waar woont hij ergens? Hij is de zoon van een zekere mooi prater, antwoordde Christen, en hij woont in de Praatstraat. En bij heel zijn familie en al zijn vrienden staat hij bekend als Praatchristen uit de Praatstraat. Maar ondanks zijn gladde tong is hij een triest figuur. Hij schijnt een heel aardige man te zijn, bracht Getrouw er tegenin. Ja, voor de mensen die hem niet beter kennen, was de reactie van Christen. Voor de buitenwacht is hij wel op zijn best, maar vlak bij huis is hij vervelend genoeg. Wanneer je zegt dat hij zo'n aardige man is, herinnert mij dat aan wat mij in het werk van een bepaalde schilder opviel. Zijn schilderijen zijn het mooist van een afstand, maar van vlakbij zijn ze veel minder aantrekkelijk. Ik zou als denken dat je maar een grapje maakt, zei Getrouw, want je glimlachte. God verhoede dat ik over zoiets grappen zou maken, ook al glimlachte ik dan, of dat ik iemand vals zou beschuldigen, antwoordde Christen. Ik zal je nadere onthulling over hem doen. Deze man houdt van ieder gezelschap en van elk gesprek. En zoals hij nu met jou praat, zo zal hij ook praten op de barkruk in de kroeg. En hoe meer drank hij op heeft, hoe meer hij zijn mond vol heeft van dit soort dingen. De godsdienst heeft geen plaats in zijn hart, in zijn huis of in zijn gedrag. Alles wat hij heeft ligt op zijn tong. En zijn godsdienst bestaat alleen maar in het daarmee veel lawaai maken. Meen je dat echt? Zei Getrouw daarop. Dan heb ik me wel heel erg in deze man vergist. Je vergist, daar kun je zeker van zijn, reageerde Christen. Denk maar aan de spreuk, ze zeggen het wel en doen het niet. Maar het koninkrijk van God is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Hij praat over gebed, bekering, geloof en de wedergeboorte, maar hij kan daar dan ook alleen maar over praten. Ik ben bij hem thuis op bezoek geweest en ik heb hem zowel binnenshuis als buitenshuis bezig gezien. Daarom weet ik dat wat ik over hem zeg de waarheid is. In zijn huis is geen ware godsdienst, net zo min als er smaak is in het wit van een ei. Men vindt daar geen gebed en ook geen teken van berouw over de zonde. Ja, een wild beest dient God op zijn manier veel beter dan hij. Hij is bij allen die hem kennen een echte smet, een schandvlek en een schande voor de godsdienst. Door zijn toedoen is er in het gedeelte van de stad waar hij woont nauwelijks een positief woord over de godsdienst te horen. En daarom zegt het gewone volk dat hem kent: buitenshuis een heilige, maar thuis een duivel. Zijn arme gezin ondervindt ook dat het zo is. Hij is zo'n lomperd, scheldt zijn personeel zo uit en is zo onredelijk tegen hen dat ze niet weten wat ze voor hem moeten doen of tegen hem moeten zeggen. Mensen die ooit zaken met hem deden, zeggen dat je beter met een barbaar te maken kunt hebben dan met hem. Want door barbaren zullen ze eerlijk behandeld worden. Nou, dat gaat nog even zo door. Getrouwen, die verwondert zich erover. Zo hebben we gelezen dat Christen tot nu toe niet aan dit geestelijke gesprek heeft deelgenomen. En hij begint eerst deze prater, deze praatchristen, te prijzen. Hij is blij dat hij hem heeft ontmoet, maar dan glimlacht Christen. En hij zegt eigenlijk dat het een bedrieger is, omdat hij deze prater van nabij kent. Hij vertelt wie hij is, waar hij vandaan komt en hoe hij bekend staat in zijn omgeving, wat er van hem uitgaat in zijn gezin en in zijn omgeving, zijn directe omgeving. En dit soort mensen kom je nogal eens tegen dus in de christenreis. Mensen die een gedaante van godzaligheid hebben, die wel een poosje, een klein stukje meereizen met Christen, maar zoals de apostel dat zegt, de kracht ervan niet kennen of verloochend hebben. We hebben de persoon van Gezeggelijk ontmoet, die in het begin van de christenreis een poosje met Christen meereisde, maar toen hij in het moeras moedeloosheid viel, snel weer terugging. We hebben de persoon van formalist, dus die alleen een vormengodsdienst erop nahield. De hypocriet, een andere persoon, bij de heuvel moeilijkheid, een maskerdrager. En dan nu weer die prater. En dit is een typisch puriteinse kwestie die hier dan ook aan de orde wordt gesteld. En Bunyan was een puritein die het pure geestelijke leven, die het geestelijke leven puur wilde maken. Zij legde heel veel de nadruk niet alleen op de bevinding, dat allereerst, op de kenmerken van het waarachtige geloof, de wedergeboorte, de bekering, maar ook de praktische godsdienst, de praktikale godgeleerdheid. Niet in de zin zoals dat vandaag de dag dan misschien wordt uitgelegd, dat je maar veel evangeliseert en allerlei werkzaamheden doet onder asielzoekers bijvoorbeeld. Nou, dat is op zich wel goed natuurlijk. Maar de Puritijnen die legden de nadruk op hoe ben je in je huisgezin? Wie ben je in je praktische geestelijke leven, in je directe omgeving? Waar de catechismus ook altijd weer op wijst. Een waarachtig geloof, ja, maar ook een levend geloof. Dat kenmerken van leven vertoont. Een waarachtige godzaligheid die ook openbaar komt, niet alleen in de binnenkamer, maar ook in de huiskamer en ook in de werkkamer, ook op je werk. Een zoutend zout en een lichtend licht zijn te midden van een krom en een verdraaid geslacht. En ja, vanuit deze thematiek is het dus vanuit dit boek ook dus de vraag naar mij als prater. Ik praat veel, ook vanavond weer natuurlijk, maar hoe is het in mijn persoonlijke leven? Ik kan u zeggen dat het voor mij altijd een angst is geweest en nog wel. Dat je, omdat je er veel over praat en preekt, zeker in je nabije omgeving, een obstakel zou kunnen zijn. Dat je wel mooie woorden spreekt vanaf de preekstoel, maar in je huisgezin bijvoorbeeld, waar de mensen je van nabij kennen, dat je dan de kracht ervan verloochent en dat die op zich misschien ware woorden en de juiste weg die je wijst krachteloos gemaakt worden voor je eigen huisgezin. En dat is voor ons allemaal een vraag natuurlijk. We zijn allemaal belijdende christenen. We hebben allemaal gepraat. We hebben allemaal met woorden nagesproken wat de Bijbel ons voorhoudt. We hebben allemaal ons ja-woord gegeven. Maar hoe functioneert het in ons leven? Zijn we alleen nog maar praters? Is het alleen nog maar een woord die op zich wel waar kunnen zijn? Maar als dat het alleen is, als het alleen nog hoog zit in ons verstand, ja, hoe dichtbij komen we dan niet bij zo'n prater die de kracht ervan niet kent of verloochend heeft? Merkt ons huisgezin, merkt onze collega er iets van dat wij belijdende christenen zijn? En natuurlijk, wij weten allemaal, belijden en beleven zijn twee dingen. Het moet worden toegepast, maar uiteindelijk mogen we daar natuurlijk niet mee wegkomen. Ons niet verschuilen achter dat God dat nu eenmaal moet doen. De vraag is, in hoeverre beleven wij de dingen die wij ook belijden? het moet en het zal ook te merken zijn als God in ons leven begint op enige manier. En dat is niet altijd door de veelheid van woorden misschien. En dat iedereen de gave heeft om daar een getuigenis van af te leggen. Er zijn er die dat kunnen. En als dat correspondeert met datgene wat je beleefd hebt, is dat een bijzondere gave. Maar er zijn er ook die dat absoluut niet kunnen. En die geen woorden weten te vinden voor de dingen die zij dan wel beleefd hebben. En het zijn ook vaak ook wel meemaakzaken. En mijn eigen ervaring is dan ook wel dat als je erover moet spreken of eruit spreekt, maar dat je dan toch altijd iets afdoet van de intensiteit van de beleving daarvan. Hoe zul je ooit het wonder van Gods opzoekende liefde onder woorden kunnen brengen? Wie zal ooit woorden kunnen vinden om de diepte van je schuld, de diepte van je verlorenheid uit te zeggen? Dan ben je blij met de psalmen bijvoorbeeld die daar onder inspiratie van Gods geest dan woorden aan hebben gegeven. Maar zelf dan, ja, de psalmdichter zegt toch ook naar waarde nooit te danken. En je zou ook van de zonde kunnen zeggen naar diepte nooit te belijden. Je bent soms wel verstomd op allerlei manieren. Maar toch zal het op enige manier wel te merken moeten zijn. Ik las ergens de uitdrukking: als een boer tot bekering komt, dan zullen zijn koeien dat merken. En dan hoeft dat niet altijd te bestaan dat een boer zijn beesten heeft mishandeld of zo. Maar ik denk wel dat er een bepaalde zachtmoedigheid over de mens komt. En is het niet zo dat juist in die eerste liefde, als de Heer een mens bekeert, als hij het wonder van Gods opzoekende liefde mag ervaren, en je leeft bij de gedachte, waarom was het op mij gemunt? Wat John Newton in zijn gedicht ook verwoordt, die wonderlijke genade dat een wrak als mij gered heeft. Dan word je zo teer in je hart en zo teer in je geweten. Dan durf je zelfs geen vliegje meer dood te slaan op dat moment. Dat kan dan overdreven lijken, want ja, dat doe je later misschien dan wel weer. Maar in die eerste liefde, dan kan je er moeite mee hebben om die kleinste schepseltjes van God kwaad aan te doen. Dus zal een koe of een hond dat niet merken als zijn baas tot bekering komt? Ik geloof het vast. En daarom waarschuwt Christen voor prater, voor deze praatchristen. Want bij hem is het niet te zien. Hij praat wel mooi en diep. En hij zegt er wel veel over, maar in zijn persoonlijke leven merk je er niks van. Zijn huisgezin, die ziet heel andere dingen van hem. Het is ons net voorgelezen. Op zijn werk, daar staat hij slecht bekend. En zijn invloed is zo slecht dat zijn omgeving totaal godloos is. Er gaat geen geur en geen smaak van hem uit. En ja, Gods naam wordt om zijnentwil gelasterd. Dat is ook altijd, denk ik, de angst van een waar kind van God. Dat hij bang is om te zondigen, niet alleen voor zichzelf en tussen hem en de Heer, maar dat ook hij andere oorzaak geeft om God te lasteren of om zijn volk of zijn kerk daarover kwaad te spreken. Dat was ook, denk ik, wat David ook het diepst getroffen heeft. Dat was ook de beschuldiging van Nathan. Gij hebt de vijanden des Heren grotelijks doen lasteren. Dat was een van de dingen die David zo gebroken heeft. Dat de naam van de Heren zo werd gelasterd. Goed. Er wordt nog even gesproken, ik sla dat maar even over, op bladzijde 246. Daar wordt nog even de nadruk gelegd op het praktische geestelijke leven. Even kijken hoor. Bovenaan, of de ziel van de godsdienst, hè, dat zal ik stukjes nog even lezen. Zien we staan, 6-7 regels van boven, bladzijde 246. De ziel van de godsdienst is namelijk gelegen in de praktische beoefening daarvan. En dan wordt een woord uit Jacobus aangehaald. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Hiervan weet praatchristen niets. Hij denkt dat iemand door horen en spreken al een goed christen wordt en bedriegt dus zijn eigen ziel. Horen lijkt er slechts op het zaaien van het zaad en praten is onvoldoende om te bewijzen dat er werkelijk vruchten in het hart en in het leven zijn. En laten we ervan overtuigd zijn dat mensen op de oordeelsdag zullen geoordeeld worden naar de vruchten in hun leven. Hun zal dan niet gevraagd worden, hebt u geloofd, maar was u een dader of alleen maar een prater? En daar zullen zij naar geoordeeld worden. Het einde van de wereld wordt met onze oogst vergeleken. Je weet dat mensen bij de oogst nergens anders op letten dan op de vrucht. Ik bedoel hiermee niet dat iets door God aangenomen kan worden wat niet uit het geloof is, maar ik zeg dit om je te laten zien hoe onbetekenend de belijdenis van praatchristen op die dag zal zijn. Jacobus die heeft in dat gedeelte samenvattend gesproken. Hij zegt dan het bezoeken van wezen en van weduwen in hun verdrukking. Dat is, zou ik maar zeggen, de uitwendige kant van het geestelijke leven. Er zou nog heel veel meer aan toegevoegd kunnen worden. En ook het inwendige, dat is wat hij hier zegt, het onbesmet bewaren van de wereld. Hè, dat die smetten van de wereld niet in je hart allerlei kwaad aanrichten. Het gaat, de ziel van de godsdienst, zegt de christen dus, is gelegen in de praktische beoefening daarvan. Het gaat om de vrucht. Daar is Jacobus met name heel erg op gefocust in zijn boekje, want hij zegt telkens, toon mij uw geloof uit de werken. Augustinus die zegt ook zoiets, dat een ware christen die evangeliseert, die getuigt, soms met woorden, zo zegt de kerkvader dan. Dat wil zeggen dat er een licht verspreid moet worden. En dan gaat het er niet altijd om dat wij dat lampje zien, dat wij zien dat wij licht verspreiden. Er zijn ook mensen die hebben het lampje op de rug hangen, maar dat anderen wel dat licht kunnen zien. De praktische beoefening van de godzaligheid. De Heer Jezus komt daar trouwens ook op terug, hè, in Matthäus 25, waar het gaat over het eindoordeel op de oordeelsdag. Dan zegt de Heer Jezus tegen diegene die voor zijn rechterstoel staan, tegen de ene kant aan zijn rechterkant, zegt hij, kom in gij gezegende mijn vaders, want toen ik in de gevangenis zat, toen heb je mij bezocht, toen ik naakt was, heb je mij gekleed, enzovoort. Zijn allerlei practicale dingen, het liefhebben, niet alleen van God boven alles, maar ook de naaste als jezelf, ook in die uitwendige godsdienst, en dat wordt dan genoemd. Die mensen zelf hadden daar geen erg in, wanneer was dat dan? Nou, toen je mijn minste broeders dat hebt gedaan, toen heb je dat mij gedaan. Praktische en ook bevindelijke godsdienst. Geen hoorders van het woord, zoals de Heer Jezus dat zegt. In die gelijkenis die we gelezen hebben van dat huis op de rots en op het zand. Maar die mijn woorden ook doet. In praktijk brengt. Goed, dan naar het volgende hoofdstuk. Ik zal een beetje haast maken. Bladzijde 248. Even kijken hoor. Nou ja, even tot slot nog van het vorige hoofdstuk daar. Daar geeft christen aan getrouw raad. Wat moet je nou tegen hem zeggen? Hoe kun je hem nou ontmaskeren? Hoe kun je nou hem aantonen dat hij verkeerd zit. Nou, hoofdstuk 33. Toen stapte getrouw weer wat vooruit en zei tegen praatchristen, kom, hoe gaat het? Hoe is het nu met je? Het gaat goed, was het antwoord van praatchristen. Dank je. Ik dacht overigens dat we op dit moment al heel wat afgepraat zouden hebben. Goed, reageerde getrouw daarop. Als je dat wilt, dan zullen we daar nu mee beginnen. En omdat je het aan mij hebt overgelaten om de vraag aan de orde te stellen waarover wij het zouden hebben, laat het dan hierover gaan. Hoe wordt de zaligmakende genade van God zichtbaar, wanneer die in het hart van een mens aanwezig is? Ik begrijp daaruit dat we moeten spreken over de kracht van de geestelijke dingen, merkt de praatchristen op. Welnu, dat is een hele goede vraag en ik ben bereid je daar een antwoord op te geven. En in het kort luidt mijn antwoord zo. Ten eerste, wanneer de genade van God in het hart aanwezig is, veroorzaakt zij daar een hevig protest tegen de zonde. En ten tweede, nee, wacht even, onderbrak getrouw hem. Laten we de punten één voor één nader overwegen. Ik denk dat het beter zou zijn wanneer je zou zeggen, de genade wordt hierin zichtbaar dat de ziel de neiging vertoont om de zonde te verafschuwen. Waarom dan, vraagt zij praatchristen. Wat voor verschil is er tussen een protest tegen de zonde en een afschuw hebben van de zonde? Oh, daar is heel veel verschil tussen, antwoorden getrouw. Iemand kan luid tegen de zonde protesteren, omdat dat nu eenmaal zo hoort. Maar hij kan er alleen een afschuw van hebben dankzij een innerlijk verzet daartegen dat voorkomt uit de vreze des Heren. Ik heb velen op de preekstoel luid tegen de zonde horen protesteren, die er toch prima in hun hart, huis en levenspraktijk mee kunnen leven. De meesteres van Jozef protesteerde met luide stem alsof zij buitengewoon heilig was geweest. Maar zij zou desondanks graag de zinnelijke zonde met hem bedreven hebben. Velen protesteren tegen de zonde, net zoals een moeder moppert op haar kind dat ze op schoot heeft. Ze noemt hem een smeerpoets en een stoute meid en begint haar daarna te omhelzen en te kussen. Ik merk dat je erop uit bent om mij op mijn woorden te vangen, reageerde praatchristen hierop. Nee, absoluut niet, antwoordde getrouw. Het is mij alleen erom te doen de dingen zuiver te stellen. Nou, dat eerste kenmerk. Daar zien we dat praatchristen een ander woord gebruikt dan dat de Bijbel dat doet. Hij gebruikt het woord protest tegen de zonde. En getrouw die wijst er terecht op vanuit Gods woord en ook vanuit de bevinding en de beleving dat het niet zozeer een protest is, want dat kan inderdaad een naspreker zijn omdat je dat met je verstand weet van ja, dat klopt niet of dat is niet correct. Maar het gaat om de innerlijke afschuw van de zonde. Dat kan alleen door de Heilige Geest, alleen door de wedergeboorte kan dat gewerkt worden, want die geest die overtuigt van de zonde. De geest die doet de zonde ervaren als zonde tegen God. Ik heb tegen u, zo zegt David, u alleen zwaar en menigmaal misdreven. Niet zozeer zonde tegen de naaste, dat komt er ook wel bij, maar zonde tegen God, tegen een heilig en een rechtvaardig, maar ook tegen een goeddoend God. Omdat het de Heere verdriet doet. Omdat het ingaat tegen zijn heilige wet. En iemand die door Gods geest is aangeraakt, die krijgt God op het oog. En die krijgt er verdriet van dat hij God op het hoogst heeft misdaan. Dat levert wel een strijd op in het leven van hen die genade kennen. Want ik heb wel eens iets van die brief van Joseph Charles Philpott voorgelezen. En ik heb hem ook wel eens gedeelten daaruit gestuurd aan deze of gene die die innerlijke strijd ook wel doorleeft. Dat je een tweemens wordt. Dat is ook wel uit de schrift en uit het leven van Gods kinderen te zien. Philpott die schrijft dan aan een vriend, Joseph Perry, een brief waarin hij zegt, vriend Joseph, ik heb een groot raadsel, ik heb een groot probleem. En dan noemt hij allerlei tegenstellingen. De zonde, daar gaat het over. De zonde, zo zegt hij, dat is de adem van mijn neus en de oorzaak van mijn zuchten. Het is de verhindering in mijn gebed en het is de spoorslag ertoe. Ik verafschuw de zonde en toch ben ik niet tevreden voordat ik mij gelaafd heb aan de zonde. En dan gaat hij nog een poosje door en hij eindigt dat briefje dan met te zeggen, vriend Jozef, kunt gij mijn raadsel oplossen? Ik denk dat mensen met genade die dus niet alleen die oude mens, dat vleeselijke bestaan kennen, maar die ook dat geestelijke bestaan erbij gekregen hebben. Want zo moeten we het zien. Er wordt wel eens over Gods kinderen gesproken of dat is een veranderde vrouw of een veranderde man. Daar zit natuurlijk wel een bepaald soort waarheid in. Een levensverandering is te zien, maar eigenlijk verandert het in dit opzicht niet zo. Paulus die zegt, ik was vleeselijk, maar ik ben ook vleeselijk gebleven. En dat zei hij na zijn bekering. Ik ben vlees en ik ben verkocht onder de zonde, maar God heeft haar geest bijgegeven. Het vlees en de geest die staan tegenover elkaar, al zo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. De oude en de nieuwe mens die gaan de strijd aan met elkaar. En soms dan mag die nieuwe mens overheersen, soms dan mag de geest het voor het zeggen hebben in het geestelijke leven. En dan zegt de ziel tegen de zonde heen en uit en dan verafschuwt hij de zonde. Maar het woord van de Heer is ook duidelijk, hè, dat toen de oude mens van David de overhand kreeg, toen was hij niet tevreden voordat hij zich aan de zonde had gelaafd. En dat leeft allemaal in één en dezelfde persoon. En daarom ja, schrik je toch als je zo'n gedeelte leest. Want ook in mensen die genade kennen, daar leeft die praatchristen. Het zijn hele ontdekkende gedeelten uit Gods woord. Niet om een mens weg te stoten, maar wel om een mens tot die belijdenis en tot die vraag te brengen. Heere, doorgrond me, ken mijn hart. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. Leid mij op de eeuwige weg, want als ik naar binnen kijk, dan schrik ik. Dan het tweede. Wat is volgens jou het tweede kenmerk dat het werk van genade in het hart laat zien? Diepgaande kennis van de verborgenheden van het evangelie, noemde praatchristen. Dat kenmerk had je eigenlijk het eerst moeten noemen, zijn getrouw. Maar of je het nu als eerste of als laatste noemt, toch is het ook onjuist. Men kan kennis, diepgaande kennis verkrijgen in de verborgenheden van het evangelie, terwijl er toch geen sprake is van het werk van de genade in de ziel. Ja, zelfs al zou iemand alle kennis bezitten, kan hij toch niets zijn en dus geen kind van God zijn. Toen Christus zei, weet gij lieden al deze dingen, en de discipelen daarop met ja antwoordden, toen voegde hij daaraan toe, zalig zijt gij, zo gij ze doet. Hij baseert de zaligheid niet op het weten van deze dingen, maar op het doen van deze dingen. Nou, dat gaat nog even zo door en dan moeten we vooral even op die reactie van praatchristen luisteren op de volgende bladzijde 250. Dan reageert praatchristen met te zeggen, nu ben je er weer op uit om mij op mijn woorden te vangen, was de reactie van praatchristen. En dat sticht niet. Geef dan eens een ander kenmerk hoe deze zaligmakende genade van God waar zij aanwezig is zichtbaar wordt als je wilt, was het antwoord van getrouw. Ik niet, zei praatchristen, want ik zie wel dat we het toch niet eens worden. Nu als jij dat dan niet doet of wilt, vraagt getrouw, wil mij dan toestaan dat te doen? Dat staat je natuurlijk vrij, reageerde praatchristen. Nou, en op het laatst van het volgende hoofdstuk, hè, daar zien we dat praatchristen boos zijn eigen weg kiest. Ik ga zo nog even in hoofdstuk 34 een aantal dingen aanwijzen. Maar even om afscheid te nemen van die praatchristen, hij wordt boos, hij is geërgerd. En ik denk dat dat wel een kenmerk is van de prater. Daarmee ontmaskert hij zichzelf. Kijk, als een mens door Gods genade is aangeraakt en hij wordt bang van zijn eigen hart, dan kan het lijden als iemand hem of haar de spiegel voorhoudt. Als dat in de prediking gebeurt, of als dat op persoonlijke titel gebeurt, als iemand je iets hoort zeggen of iets ziet doen wat niet in overeenstemming is met je belijdenis en met je avondmaalsgang bijvoorbeeld. Een kind van God, zeker als hij op zijn plek is, die zal niet boos worden, want hij zegt, de rechtvaardige die sla mij en het zal mij weldadigheid zijn. Daar zal een stuk zelftucht ook zeker zijn. Ik denk dat dat wel een kenmerk is van genade, dat zij de eerste zullen zijn om dan te vragen, Heere, ben ik het? Dat is ook de reden geweest waarom de Heer Jezus die vraag zo aan zijn discipelen stelde. Eén uit u zal mij verraden. Hij wees die persoon niet direct aan, maar hij gaf dat expres in overweging mee, opdat ieder tot zichzelf zou inkeren en Gods genade werd zichtbaar toen ze allemaal bang werden en ze zeiden, Heere, ben ik het? Ik zal het wel zijn. Zo ongeveer staat het er. Praatchristen, die wordt dus ontmaskerd. Nou heb ik wel een klein beetje, nou niet echt kritiek, maar ik vind wel dat hier iets meer van barmhartigheid en bewogenheid over deze praatchristen in dit hoofdstuk plaats had mogen krijgen. Het is niet zo dat hier hard wordt geoordeeld, maar Ze zeggen ook, we zijn blij dat ze van hem af zijn en zo. Ja, het is toch ook een ziel naar de eeuwigheid. Het gebed voor deze praatchristen, die had ook wel in dit hoofdstuk een plaats mogen hebben, denk ik. Een stuk barmhartigheid. Maar dat is maar een klein spoortje van kritiek, hoor. Nog enkele dingen. En dan gaan we afsluiten. Bladzijde 250. Getrouw, die gaat dus onderwijs geven over het genadewerk. Hij noemt drie dingen. Een werk van genade in de ziel wordt zichtbaar voor degene die het zelf bezit. Voor hen die met hem omgaan, begon Getrouw. Voor degene die het zelf bezit, wordt het op deze manier zichtbaar. Het geeft hem overtuiging van zonde. In het bijzonder van de onreinheid van zijn natuur. En de zonde van het ongeloof. Hij is er zeker van dat hij daarom verdoemd zal worden. Wanneer hij geen ontferming uit Gods hand ontvangt door het geloof in Jezus Christus. De kennis en het besef van deze dingen wekt in hem droefheid en schaamte over de zonde. Bovendien ontdekt hij dat in de Heer Jezus Christus de zaligmaker van de wereld wordt geopenbaard. En ziet hij de absolute noodzaak in om met hem verenigd te worden om het leven te ontvangen. Hierop ontdekt hij in zichzelf een hongeren en dorsten naar hem. En aan dat hongeren en dorsten is de belofte verbonden. De mate van de kracht of de zwakheid van het geloof in de zaligmaker bepaalt ook de mate van de vreugde en de vrede. Zijn liefde om heilig te leven, zijn verlangens om hem meer te leren kennen en ook om hem in deze wereld te dienen. Maar hoewel ik zeg dat het werk der genade zo voor hem zichtbaar wordt, is het toch maar zelden dat hij in staat is om met zekerheid de geloofsconclusie te trekken dat dit inderdaad een werk van genade is. De reden daarvoor is dat zijn innerlijke verdorvenheden en zijn verduisterd verstand hem in deze kwestie een verkeerd oordeel laten vellen. Daarom heeft degene die dit werk van genade bezit een zeer zuiver inzicht nodig, voordat hij uit dit alles op goede gronden de geloofsconclusie kan trekken dat dit inderdaad een werk van genade is. Voor anderen wordt dit werk op de volgende wijze zichtbaar. In de eerste plaats door een doorleefde belijdenis van zijn geloof in Christus, en vervolgens door een levenswandel die met die belijdenis overeenstemt. Dat laatste bestaat in een leven van heiliging. Heiliging van het hart. Heiliging van het gezin, als hij tenminste een gezin heeft. Een heiliging van de levenswandel in deze wereld. Dit leert hem in het algemeen zijn zonde innerlijk te verafschuwen. Zichzelf in het verborgen om zijn zonde te verfoeien. Deze in zijn gezin tegen te gaan en de heiliging van het leven in de wereld te bevorderen. Nou, dat wijst allemaal eigenlijk wel voor zich, zoals dat nu gaat. Praatchristen wordt daarop bevraagd, hij bloost, hij wordt boos en hij vertrekt. Nou, even een korte aanstipping, want de dingen die we gelezen hebben zijn op zich wel helder. Het is heel zuiver, zoals we dat in de catechismes tegenkomen, zoals we dat in het avondmaalsformulier tegenkomen, zoals de schrift ons dat leert, dat en in het algemeen zo begint, als de Heere in een mensenleven komt, dat hij ontdekt wordt aan zijn zonde, aan zijn verdorvenheid, aan zijn boze natuur. Daar gaat vaak best wel wat tijd mee heen, hè, want in het begin, als de Heilige Geest gaat ontdekken, dan gebeurt dat natuurlijk vaak het meest gericht op de in het oog lopende zonde, hè, de grote zonden, de koningszonden, de uiterlijke zonden, die komen het eerst aan de beurt als het gaat om de ontdekking daaraan en het verdriet daarover. Daar wordt dan ook de strijd tegen geboren, gericht op je uitwendige leven, op je boeken die je leest, op de dingen die je ziet, op de vrienden die je hebt enzovoorts. Daar vindt de reformatie plaats, dat is vooral gericht op die uitwendige levensgang. Maar de mensen vroeger noemden dat, dan komt de mens in het werkhuis terecht. Maar het duurt niet lang, of soms misschien wel wat langer, maar dan kom je erachter dat je geen zondaar bent omdat je dingen doet die verkeerd zijn, maar omdat de zonde in je woont. Je bent zonde. En daarom doe je zonde. En daarom zei David dat ook, in die nadere ontdekking. Het is niet alleen dit uitwendige kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonden maken mij het voorwerp van die toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Het leeft in mij. Ik ben vleeselijk. Je onreine natuur. Die word je steeds meer gewaar. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En dat is een een diepere ontdekking. Dat maakt een mens wel eens moedeloos. Hè? Dat Paulus daarover klaagt. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doos? Dus van die onreine natuur. Dat is dus dat eerste kenmerk. Dan het tweede. Dat is dan gericht uiteindelijk op de genade van de Heer Jezus Christus. Als een mens uitgewerkt raakt, als hij van het werkhuis, het klaaghuis ingaat, zoals de mensen vroeger zeiden, dan zal de Heilige Geest op dat door hem bepaalde moment en op de manier zoals hij dat voor die persoon het beste acht, hem langzaam maar zeker aan de voeten van de Heer Jezus Christus brengen. Een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat is ook in trap en mate verschillend. Vandaar dat zeker in dat beginnende geestelijke leven, als het leven buiten zichzelf gezocht gaat worden, dat er nog niet zoveel zekerheid is. Daar wijst Bunyan hierop. Schiet dan ook vaak tekort om daaruit de conclusie te trekken. Hij spreekt hier over conclusies. Hij heeft het dan over het syllogisme, zoals dat wel in de theologie wordt genoemd. En met name de Puritijnen maakten daar gebruik van. In de Lutherse leringen komen we het ook tegen. Dat mensen niet zozeer kenmerken gaan optellen, maar wel de werkzaamheden van het geestelijke leven. Het geloof in Christus, een hongeren en dorst naar de gerechtigheid, een droefheid naar God over de zonde. En daaruit mogen besluiten, als dat steeds helderder komt te liggen, dat ze geen vreemdeling zijn van Gods genade. Maar in dat beginnende geestelijke leven dan is dat zo nog niet duidelijk. Dat is dus inwendig. Hè, de inwendige getuigenissen van het genadewerk en dan ook het uitwendige, dat gaat dan over de levenswandel. En dat gaat dus allemaal over de vraag, is het nou waarheid in mijn binnenste of niet? Het gaat over de zelftucht. Het gaat over de vraag, is de Heer nou in mij begonnen of ben ik zelf begonnen? En daarom lezen we constant in de schrift en zien we het ook in het hart en leven van Gods kinderen. Die leven bij de toch bij de werkelijkheid en daarom ook bij de vraag, Heere, beproef gij mij. Zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Want ik zelf ben zo blind en ik ben zo geneigd tot de zonde. Ik vertrouw mezelf niet meer. Dan pas zal mijn oog op uw wetten staren. Een stuk zelftucht. En daar is ook dit gedeelte voor bedoeld. Daar zijn ook deze personen die in de christenreis beschreven zijn, allereerst voor bedoeld om een stuk spiegel aan te reiken en een stuk zelfbeproeving aan te reiken. Heere, ben ik het. Laten wij nog zingen uit Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Nou, er is nog gelegenheid om één vraag te stellen, mochten die er zijn. Marco. Het schuurt tegen het 9e gebod aan door hem zo weg te sturen. Ja, nou ja, of het pas geeft om zo over iemand te spreken. Nou, ik gaf al aan dat ik daar ook wel een puntje van kritiek had, of in ieder geval een vraag bij had, hè, of daar niet wat meer barmhartigheid in had mee kunnen klinken. Tegelijkertijd, hè, de persoon zoals die beschreven wordt, die is wel heel erg negatief. Het is echt iemand die... Ja, die zo slecht bekend staat, die als een barbaar tekeer gaat in zijn maatschappelijke leven en een zo'n slechte geur verspreidt van de Heer en van zijn dienst, dat een waarschuwing op zich wel op zijn plaats is. Zo'n man zou eigenlijk onder de tucht gezet moeten worden. Maar goed, ik kan wel een beetje meegaan in de wijze waarop al zegt Christen wel van... Omdat hij in het begin fijntjes lacht. Hè, dan vraagt getrouw, waarom lach je daar nou eigenlijk om? Ja, dat is niet omdat deze zaken om te lachen zijn. Dus enige, hoe moet je het zeggen, hoogmoed of sarcasme, dat moet je dan ook hier niet in lezen. Het is meer eigenlijk de waarschuwing die de Heer natuurlijk in zijn woord ook wel geeft van de Farizeeën. Die worden ook als andere gebroedsels. Ze worden ook als witgepleisterde graven. Worden ze voorgesteld. Dus op zich mag de kritiek en mag de waarschuwing wel nou ja, scherp zijn. Maar wat ik zeg, dan had Bunyan misschien hier toch ook nog wel het gebed voor deze man een plaats kunnen geven. Ja. Ja, dat zijn Christen. Ja. Want zij zouden dat nog voelen, worden om zich naar het woord der waarheid te voelen. Want zij zouden in de kring waar jij dus voor zoekt en aanjagen. Dus hij schrijft het eigenlijk al aan. Hij zegt, het stond op onze intentie. Dat hij voor het eigen gevoel, ik ga voor het eigen gevoel een keuze te maken.
Ja.
De intentie is wel goed.
Ja, de intentie is wel goed. Inderdaad. Ja. Ja. Goed. We zullen het hierbij laten, want het is inmiddels al 9:10 geworden. Willen we samen nog danken en bidden. Heren, zo hebben we huiswerk meegekregen. En we hebben in een spiegel gekeken. Wij als beleiders van de waarheid. Geef dat het ook zo mag zijn dat we niet alleen maar de woorden horen. Maar dat we ze ook door uw genade en door het wonder van uw geest ook leren doen. Geef dat die geestelijke strijd in ons hart en in leven werkelijkheid mag zijn of worden. Die oude mens die zal op een bepaalde manier blijven bestaan. Die moet gekruisigd worden. Daar moet tegen gestreden worden. Die moet ten onder gaan. Maar heren, dan is dat zo'n pijnlijke zaak. Wij zijn niet zo snel bereid om ons vlees te kruisigen met die begeerlijkheden. Heren, wilt u geven dat daarom uw geest ons daartoe leiden zal? Dat uw geest ons ware wijsheid zal leren. Geef ons daarom kennis niet alleen van onszelf en van de zonde, maar bovenal ook van uw liefde. En vooral, Heere Jezus Christus, wat het u gekost heeft om de zonde te boeten. Hoe diep dat uw lijden moest gaan om zondaren uit de duisternis van hun verlorenheid te trekken tot uw wonderbare licht van genade. Geef ons dan veel te zien op die bloedwonden en op zijn bittere lijden en sterven, opdat we zo niet de zonde alleen maar daartegen gaan protesteren, maar ook gaan verafschuwen, gaan haten en vlieden. Heere, dat zal een mens nooit uit zichzelf willen en niet kunnen. Maar daarom onze ogen zijn op u. Wilt u datgene wat we gelezen hebben heiligen in onze harten. Breng ons over 2 weken weer bij elkaar en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. De volgende keer dan hopen we met elkaar hoofdstuk 35 en 36 te lezen. Ontmoeting met evangelist en ijdelheidskermis. Wel thuis.